Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Hallo Connor.
Deze week gaan we het hebben over misschien wel de machtigste, meest invloedrijke mediamagnaat ooit. Rupert Murdoch. Hij doet officieel een stap terug bij zijn media-imperium. En dat is een imperium dat in Amerika, maar zeker ook in het Verenigd Koninkrijk, een enorme stempel op nieuws en op politiek heeft gedrukt. Lia, Murdoch is 92, al decennia aan de weg aan het timmeren in het VK met de tabloids en tv-zender Sky die later verkocht. Hoe heeft hij het Britse medialandschap veranderd, denk je?
Nou, ik vraag me af of het ooit van Brexit was gekomen zonder de kranten van Rupert Murdoch. Vooral The Sun, maar zeker ook destijds News of the World, dat zondagsblad dat inmiddels niet meer bestaat, maar wel destijds 3 miljoen lezers had. Zonder 30 jaar lang die ophitserige verhalen, weet je wel, over Europese migranten die volgens één column, herinner ik me nog, kakkerlakken waren. Migranten die in het kanaal verdronken waren, kakkerlakken. Duizenden verhalen over Brussel en hoe de Europese Unie Kerstmis ging afschaffen. Hoe de Europese Unie bestond uit potentaten die wilden dat alle bananen recht moesten zijn. De Europese superstaat waaraan Groot-Brittannië zich dan aan overgaf. Dit soort termen, dit soort verhalen. Ik denk dat die echt een belangrijke rol hebben gespeeld in de manier waarop de Britten hun verhouding zagen met de EU. En dat verzin ik niet alleen. Ik bedoel, de angst. Ik heb wel eens een woordvoerder van Tony Blair, destijds premier, geïnterviewd. En die zei dat de angst voor Murdoch de reden was waarom Tony Blair destijds besloot om niet mee te doen met de eurozone, bijvoorbeeld. En zo is het decennia lang geweest. Ik bedoel, er was geen politieke leider in Groot-Brittannië die dacht dat hij of zij verkiezing kon winnen zonder de steun van de kranten van Rupert Murdoch. En dus de man zelf. Tony Blair werd in, ik geloof 1995, gekozen als leider van de toenmalige oppositie Labour-partij. En het eerste buitenlandse bezoek dat hij aflegde was in Australië. Naar Australië vloog hij om daar op audiëntie te gaan met Murdoch, het hol van de leeuw. Iemand zei, dat vond ik wel een mooie uitspraak, dat Murdoch eigenlijk door de leiders van de wereld gezien werd als een boze god die gepaaid moest worden.
Toen hij begon, Murdoch, in Groot-Brittannië en bij de Britten, zag het tabloidlandschap en het krantenlandschap er ook heel anders uit.
Precies. Zijn eerste aankoop was inderdaad The Sun. Kleine formaat Red Top hier geheten. Schandaalkrant. Yellow Press noemen ze dat in de Verenigde Staten. The Times kwam later. The Sunday Times. En vooral wat hij deed met The Sun was sensationeel. Het ging hem altijd om de gewone lezer. Niet om wat de oudere witte mannen achter de redactiebureaus vonden. Dat nieuws moest zijn. Maar nee, hij wist heel goed wat aansloot bij de doorsnee lezer, waar die doorsnee lezer zich over opwond, wat hem boos maakte, bang maakte en ook blij maakte. We hebben het over mannelijke lezers en wat sensationeel was, was de blote borsten op pagina 3. Die bestonden van, ik geloof tussen 1970 en 2015, had je dus de zogenaamde page 3 girls. Half ontblote meiden op die pagina, iedere dag weer een nieuwe dame. En dat werd ook een begrip, een page 3 girl was een begrip. En bleef ook bestaan, eerlijk gezegd, lang nadat iedereen al vond dat het eigenlijk een beetje sneu was. Een beetje treurig en lang nadat het erg gedateerd was. Maar dat was wel iets dat Murdoch introduceerde. En wat hij ook, denk ik, deed, was dat hij heel duidelijk... Hij was een vernieuwer. Hij was anti-establishment, anti het Britse Koningshuis, een populist. Een enorme succesvolle media-entrepreneur die zichzelf toch op de eerste plaats bleef zien als een journalist, liever dan een CEO of een bedrijfsleider. Als je praat met mensen die voor hem werkten, dan zeggen ze allemaal dat hij een ongelooflijk grote en creatieve neus had voor nieuwsverhalen. En dat hij heel erg energiek was, dat hij veel ideeën had, niet bang was om risico's te lopen, weet je, en niks was onmogelijk. Ja. Alles kon, wat Murdoch betrof, of was te koop.
En ook bij eigenlijk de hele werking en de wisselwerking tussen verschillende, aan de ene kant bijvoorbeeld de kranten en de vakbonden, die zijn ook echt drastisch veranderd door
heel
zijn
leiderschappen. Heel erg. Absoluut. Hij heeft het hele krantenlandschap veranderd in het Verenigd Koninkrijk. Je moest weten, eind jaren 60, begin jaren 70... waren het de vakbonden die de Britse dagbladpers in hun greep hadden. De drukkers maakten de dienst uit. Die lieten zich ook uitbetalen met cheques die op naam stonden van M. Maus en D. Dank. Snap je? Dus die zetters, die drukkers, die hielden echt de pers in een wurggreep. En iedereen was daar bang voor. Ik bedoel, als zij een opslag eisten en ze kregen die, dan gingen ze staken en dan kwam zo'n krant niet uit.
Ja.
Dus dat was heel belangrijk. En dat woog erg zwaar bij die kranteigenaren. En iedereen maakte of was geneigd een kniebuiging te maken voor die vakbonden, voor die drukkers, maar niet Rupert Murdoch. Hij ging juist de strijd met ze aan. En ik herinner me nog dat er hele veldslagen waren tussen de politie aan de ene kant en vakbondvertegenwoordigers en leden, drukkers, tegen de sluiting van kranten. Want dat is wat Murdoch deed. Hij dreigde de kranten dicht te gooien in plaats van toe te geven aan de eisen van de bonden. En hij gooide de drukkerijen ook dicht en verplaatste het gewoon helemaal naar een nieuw industrieterrein. En dat betekent het einde van Fleet Street. Weet je wel, Fleet Street, dat was en is nog steeds een straat in Oost-Londen, bij de City, in het oosten van het centrum. En die hele straat bestond uit redactionele burelen met erachter de zetterijen waar iedere Britse krant geschreven, gemaakt en gedrukt werd.
Ja.
Nou, niet wat Murdoch betreft. Hij verkaste zijn kranten allemaal naar Wapping, een brandnieuw industrieterrein. Dus inderdaad, hij was iemand die een einde maakte aan Fleet Street, zoals het heel lang gefunctioneerd had. De krantindustrie was nooit meer hetzelfde daarna.
Ja, en in die strijd tegen de vakbonden had hij ook een bijzondere bondgenoot in Margaret Thatcher destijds.
Precies. Zijn ideologie werd gedeeld door Margaret Thatcher. Dus wat dat betreft, inderdaad, zij was een grote aanhanger van zijn industriële strategie. En hij was een grote supporter van haar politiek denken. Maar ik denk dat dat ook veel overdreven is. Ik bedoel, wat ik nu allemaal las en lees, is dat Murdoch een kankergezwel, ik citeer, een kankergezwel is op het lijf van de Britse democratie. Okay. Dat Murdoch het Verenigd Koninkrijk gehersenspoeld heeft, in rechtsrichting natuurlijk, door zijn kranten. Absoluut was hij en is hij een hele machtige, misschien wel de machtigste mediaticoon in het Verenigd Koninkrijk. En iemand die inderdaad ook het politiek landschap hier hervormd heeft. Maar het ging nooit ten koste van winst. Ik bedoel, als de lezers naar links opschoven, dan schoven de kranten van Murdoch mee.
Ja.
Ik herinner me nog, hij was ook onder de Sun. Het was inderdaad een sensatiekrant, maar niet zonder humor. Iemand zei wel eens, de Sun is een krant die een papegaai nog niet in zijn kooi zou dulden. Maar ga er maar aan staan. Ik bedoel, de koppen die de Sun schreef waren vaak hilarisch.
Ja.
Heel spits, heel erg gevat.
Ja, echt legendarische koppen zitten daartussen. Hè? Zoals
toen
tegen die eurocommissaris Jacques Delors. Dat volgens mij was de kop Up Yours Delors. Dat je denkt,
precies,
je moet het maar durven schrijven. Dat zie ik NRC Handelsblad niet snel doen.
Lef. Ja, en ook op Joost de Loos was er één. En Freddy Starr, dat was een komiek. Freddy Starr ate my hamster. Ook een hele, hele befaamde de kop. En ook een hele befaamde kop uit begin jaren 90. Weet je nog, Neil Kinnock was toen leider van de Labour-partij. Ja. En alles wees erop dat hij de verkiezingen zou winnen. Na jaren conservatief bewind. En ik herinner me nog dat de voorpagina van de Sun... dat was een foto van Neil Kinnock's hoofd in een peertje, een lamp. En daarboven de kop, als Kinnock wint, kan de laatste persoon die het land verlaat dan het licht uitdoen. En de dag daarna verscheen de krant. Kinnock had verloren met It's the Sun, what won it?
Ja. Yeah.
Dus in dialect, it is the Sun die de verkiezingen gewonnen heeft.
Ja.
Ja, je politieke invloed overdrijven, wil ik maar zeggen, is ook een vak. Maar daar waren ze niet bang voor. En Murdoch ook. Hè. Murdoch zou gezegd hebben, vaak ontkend, zou gezegd hebben... de reden waarom ik een hekel heb aan de Europese Unie... is dat niemand mij daar ziet staan... terwijl ik kind aan huis ben in Downing Street. En dat was hij ook, en is hij ook. Ik bedoel, hij kende alle premiers. En hij, de conservatieve premiers natuurlijk, met name... en liep daar voortdurend... de vloer plat, wel via de achterdeur en niet de befaamde voordeur van nummer 10. Maar hij zat er en zit er heel vaak.
En als we kijken naar zijn drijfveer, wat heeft hij toch met die kranten? Want ja, zeker de afgelopen jaren, al die titels die zijn geweldig verliesleidend. Niet in de laatste plaats door de schandalen waar wij deze podcastreeks ooit mee begonnen. Hè? Al die betalingen die hij moet doen voor al die hackingschandalen en dat soort dingen. Maar ook gewoon over het algemeen, de krantenmarkt is heel moeilijk. En volgens mij moet hij bij zo ongeveer elke krant moet hij bijleggen.
Dat is ook zo, absoluut. Natuurlijk is het krant, is het dode boomindustrie niet voor niets zo genoemd. Dat is qua financiën desastreus. En iemand als Murdoch, de enige reden waarom die Britse kranten als de Sun en de Sunday Times en de Times draaien, is omdat Murdoch het zich kan veroorloven om via zijn andere... zijn andere nevenactiviteiten, de winsten daarvan te stoppen in de Britse krantenindustrie. En dat is omdat hij hart heeft voor de krantenzaak. Dat is de enige reden waarom die kranten staande houdt. Ja. En ik vraag me af nu Lachlan, zijn oudste zoon, de boel gaat overnemen, min of meer. Oké, hij zit natuurlijk nog steeds, Rupert. Hij trekt nog steeds aan de touwtjes achter de schermen. Maar als Lachlan het meer voor het zeggen krijgt, wat denk ik onvermijdelijk is, hè, Rupert is in de 90, dan als ik voor de Sun zou werken of voor de Times, dan zou ik toch inderdaad gaan solliciteren. Dit kun je niet volhouden. Nogmaals, dat kun je alleen maar volhouden als je overloopt van liefde voor het krantenvak, wat in het geval van Rupert Murdoch is. En nogmaals, hij heeft zichzelf altijd gezien op de eerste plaats als journalist.
Ja.
En ja, daar waren de Britten, in ieder geval de Britse kranten en de redacties daar gebaat bij. Maar, en ook de politici, hè, via de krant had hij natuurlijk ook macht. Zoals ik zei, hij was kind aan huis in Downing Street. En die dwarsverbindingen, die zijn er nog steeds. Die zijn erg hecht, zo niet klef. Ik bedoel, woordvoerders van conservatieve premiers, die verhuizen met het grootste gemak naar hele belangrijke redactionele posities in de kranten van Murdoch.
Ja.
En wat ze daar doen is eigenlijk het werk voortzetten. qua politiek, hè, het zijn toch vaak de spreekbuizen van de conservatieve regering.
Ja, absoluut. Ja, en zijn zoon, hè, Lachlan, de oudste zoon, dat wordt zijn opvolger. Het is altijd door iedereen ontkend die met de serie te maken heeft, maar iedereen weet aan de andere kant de hitserie Succession, die gaat over die opvolgingsstrijd tussen de kinderen van Murdoch. Lachlan lijkt nu dan toch aan het langste eind te hebben getrokken. Al las ik ook een analist die de Murdochs al jaren volgt. Die zei, zodra dat Rupert de pijp uit is, dan kun je ervan uitgaan dat de aandeelhouders Lachlan ook opzij zetten. Maar voorlopig lijkt het er dus op dat Lachlan de dienst uit gaat maken daar. Met zijn vader dan in de schaduw als voorzitter emeritus. Een bijzondere positie, maar... Wat verwacht je dat er concreet gaat gebeuren met die Britse kranten onder Lachlan? Want die heeft helemaal niks met kranten, toch?
ik denk dat ik, als ik voor de Sun zou werken of de Times, dan zou ik naar een andere baan uitzoeken. Ik kan me niet voorstellen dat je na zoveel jaren winst, verlies, grote financiële verliezen, die krant draaiende wil blijven houden.
Ja.
Kijk, de reden waarom de kranten verliesleidend zijn is niet alleen omdat het verdienmodel voor kranten verdwenen is, maar ook, en daar gaat het meeste geld naartoe, de afluisterschandalen. Hmm. Vooral die van de zondagskranten, de News of the World, die de telefoons gehackt had van dat vermiste meisje dat later vermoord bleek. Dat is jaren geleden gebeurd, maar dat veroorzaakte zo'n schandaal. Het land was echt te klein. Toen de Britten erachter kwamen dat journalisten op deze criminele manier te werk gingen, de verontwaardiging, herinner ik me nog, was enorm, zo groot dat de succesvolste krant van Murdoch, die zondagskrant News of the World, oplage 3 miljoen, moest sluiten.
Ja.
Murdoch zelf, weet je nog, die werd verhoord in het parlement door een vaste kamercommissie.
Ja.
Zei toen ook, dit is de meest nedere dag in mijn leven. Maar het gevolg daarvan is dat iedereen die daarna vermoed heeft ook gehackt te zijn door Murdoch, en dat waren niet alleen celebs, maar dat waren ook gewone Britten die op de een of andere manier betrokken waren geweest bij, laten we zeggen, een moord of een ander schandaal.
Ja.
Die voeren sinds die periode, toch wel een jaar of 10, 15, voeren sinds die periode, of dreigen in ieder geval, met rechtszaken tegen Murdoch. En die worden allemaal afbetaald. En dat gaat nog steeds door. En we hebben het over duizenden en duizenden mensen.
Ja.
En volgens sommige schattingen zou dat afbetalen alleen al, en afbetalen gebeurt om te voorkomen dat het tot een rechtszaak komt, dat zou alleen al aan de Murdoch-kranten 1 miljard gekost hebben tot nu toe.
Ja.
En het einde is nog niet in zicht.
En wil je alles weten over dat schandaal? Luister dan naar de allereerste aflevering van Van Bekhovens Britten. Die vind je gewoon in je podcast-app. Lia, steeds minder mensen lezen kranten. Hoe groot is de invloed van Rupert Murdoch nog op de Britse politiek?
Nou, ik denk dat een groot deel van zijn invloed al is weggeëpt. Ongeveer 50% van de Britten lezen de Sun online en in papieren versie. Maar ze worden er minder door beïnvloed. Ik bedoel, er zijn zoveel alternatieve nieuwsbronnen nu.
Hmm.
Als je kijkt naar, zoals in Nederland, geldt ook voor hier. Als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat de meeste mensen onder de 40, die halen hun nieuws niet meer uit de kranten.
Ja.
Die halen hun nieuws uit de sociale media. En wat dat betreft zijn tech bros, propagandisten, Russische propagandisten en zo, veel extremer en veel invloedrijker. Dus, en dat is zo interessant, met het vertrek, dus aanleidingstekens, laten we zeggen, hij doet het pas terug, een stap terug, hij vertrekt niet helemaal, van Rupert Murdoch, denk ik dat de pers er op deze manier ook anders voor gaat staan. Omdat de invloed met hem natuurlijk ook enigszins is weggeëpt. Omdat mensen heel anders, op een hele andere manier, aan hun nieuws komen.
Luister je nu op de radio? Abonneer je dan op de podcast van Bekhovens Britten in alle podcast-apps, waaronder die van BNR, elke woensdag te vinden. Heb je een vraag voor Lia? Stuur hem dan via WhatsApp, als spraakbericht of gewoon als sms'je naar 06-2813-5013. Dus WhatsAppen daar naartoe. Van een man die decennia lang invloed uitoefende op de Britse politiek, naar een vrouw die nog geen 3 maanden aan het roer van het VK stond. Liz Truss. Een jaar geleden zaten we midden in haar turbulente tijd. Haar 50 dagen of 49, afhankelijk van hoe je ze telt, als prime minister. Nu we een jaar verder zijn, Lia. Hoe groot is de invloed van haar termijn als PM eigenlijk?
Ik denk dat de invloed van haar politiek gesproken groot is. Kijk, heel veel conservatieven die zeggen, als je met ze praat, die zeggen, ik wou dat ze de mond hield, want ze heeft ons zoveel schade aangedaan. Ze is gif wat de kiezers betreft, maar ze blijft maar toespraken houden.
Ja.
En ook heeft ze geen spijt van wat ze gedaan heeft. Wij wilden maar dat ze haar mond hield. Maar afgezien daarvan denk ik dat het ook economisch natuurlijk, de Britten hebben daar nog steeds last van. Economisch was het een ramp, haar korte, maar hele dramatische heerschappij. Ik luisterde laatst naar de vroegere baas van de Engelse bank, Mark Carney. En die zei dat wat de Brextremisten, mensen als Liz Truss, wilden, was dat ze van het Verenigd Koninkrijk een Singapore aan de Theems gingen maken. Ja. En hij zegt, onder Truss werd het Verenigd Koninkrijk een Argentinië aan het kanaal. Truss zegt, hij begreep helemaal niets van economie en alle problemen hadden wat haar betreft dat was een Pavloviaanse reactie. Alle problemen werden beantwoord met belastingverlaging. Belastingverlaging was wat haar betreft in ieder geval de oplossing. Maar wat je er nu van merkt is dat pond sterling heeft zich goeddeels hersteld.
Ja.
De inflatie is dalende, absoluut dalende. Ik weet dat heeft weinig te maken met Truss, die hoge inflatie, meer met buitenlandse invloeden. Maar dan nog, de voorspelde recessie bleef uit. Maar wat dus de periode Truss ook deed, was het dat het een streep trok door de reputatie van de conservatieven, dat deze zogeheten natuurlijke regeringspartij economisch competent was.
Ja.
En ik denk ook dat een jaar na data, de belangrijkste reden misschien wel voor de achterstand van de Tories in de peilingen, hè, ze liggen nog steeds tussen 15% en 20% achter bij Labour, dat allemaal te wijten is aan Truss.
Ja, 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 en de invloed die ze op de portemonnee van de kiezer heeft gehad.
Precies, en de gigantisch hoge rente, met name onbetaalbare hypotheken voor heel veel Britten die een huis hebben moeten verkopen, die nu weer huren. Ja, en dat is denk ik een heel groot probleem geweest. Maar het feit ook dat mensen, de buitenlandse investeerders bijvoorbeeld, het Verenigd Koninkrijk niet helemaal vertrouwen.
Ja.
Regeringen niet helemaal vertrouwen. Dat heeft ook te maken dat er investeringen uit zijn gebleven. Tot op de dag van vandaag wordt er minder geïnvesteerd in het Verenigd Koninkrijk. Dat kun je allemaal terugvoeren op Liz Truss.
Ja, en je zei het eigenlijk al, hè? Ze betuigt nul spijt voor wat er gebeurd is. Voor al die desastreuze economische gevolgen die haar korte bewind heeft achtergelaten. Wat verwacht je, want ze blijft inderdaad dus ook gewoon speeches geven. Ze lijkt nog in een soort persoonlijke campagnestand te zitten. Wat verwacht je van haar politieke toekomst?
Ik weet niet of ze helemaal is uitgespeeld, eerlijk gezegd. Nogmaals, de meeste Tories zeggen, de beste dienst die ze de partij kan bewijzen is de mond te houden en te verdwijnen.
Ja.
Zich te gaan schamen in een hoek en dan nooit meer uit te komen. Maar nee hoor, er ligt al een boek klaar. En dat zijn geen persoonlijke memoires, maar meer een boek waarin ze dezelfde economische boodschap zal promoten, hè, die ze verkondigde en waarop ze haar eerste mini-begroting op stutte, namelijk belastingverlagingen, vooral voor hogere inkomens.
Ja.
Wat dus vorig jaar de markten deed stijgeren. Maar er is een kern binnen de conservatieve fractie die daar ook in gelooft. Ja, je kunt je voorstellen dat als Labour volgend jaar de landsverkiezingen wint, dat de conservatieve partij misschien splitsen en dat een aantal, vooral in de rechtse vleugel van de partij, het economische credo met name van Liz Truss blijft aanhangen en opnieuw een duw geeft en weer daarmee aan de loop gaat.
En dan gaan ze
Want
het nog een keer doen.
Het blijft voor heel veel.
Wat zeg je? En dan gaan
dan
ze het
gaan
nog een keer doen.
Wie weet? Wie weet? Kijk, misschien Liz Truss niet zelf, maar inderdaad wel de conservatieven die dan de partij zouden kunnen overnemen.
Hmm.
Want ze is niet uit haar idee van belastingverlaging als antwoord op alles dus. En dan vooral belastingverlaging voor hoge inkomens als middel om de economie op te krikken en te laten groeien. Er zijn heel veel mensen die daarin geloven.
Hmm. Nou, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd of ze nog een keer aandurven, Lia.
Ja, ik geloof het ook. Dit is heel moeilijk om inderdaad dat serieus te nemen. Want kijk, dit is een vrij kleine, maar wel een vrij luidruchtige groep binnen de conservatieve partij die dat vindt. Maar de meeste Britten herinneren haar vooral om die rampzalige begroting en de krop sla.
Ja.
De ijsberg sla die langer goed bleef dan mevrouw Truss in Downing Street zat. En hoe weten we dat? Wie van de twee het langste leven leidde? Omdat de Daily Star, weet je nog, die zette destijds een ijsberg sla neer met een blonde pruik en een eigen livestream.
Ja.
En die was een beetje bruin, maar hij stond er overeind.
Hij stond er overeind.
Toen Truss het veld moest ruimen.
Ja, ze werd.
Dus dat is de associatie die door de Britse kiezer gemaakt blijft worden. Als je het hebt over Liz Truss. Dat natuurlijk. En die. Die hypotheken die de stratosferen stegen.
Ja.
En de centrale bank die moest ingrijpen om de pensioenfondsen te stutten.
Dankjewel, Lia. Ik spreek je volgende week.
Tot dan.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.